Goed, de vorige keer waren we in Jozua. En ik had half om half beloofd dat we daar naartoe terug zouden gaan. En dat gaan we dan ook, Jozua 3. Volgens mij een bekende geschiedenis. Jens zei net, gaan we het daar nou alweer over hebben? Dus in ieder geval bekend bij sommigen. Nou, dat is wel gezellig van me als jij gaat neurien, maar doe toch maar niet. Ik wil gewoon eerst het hoofdstuk even lezen. Jozua 3 is dat. En jullie bladwijze zat natuurlijk nog bij Jozua 2, dus... vers 1 lees ik gewoon. Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op en zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de kinderen Israëls en zij vernachten al daar is er overtrokken. En het geschiedde dat de amplieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen en zij geboden het volk zeggende, wanneer gij de ark des verbonds des Heren uw God ziet en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Dat er nochtans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde bij de 2000 ellen in de maat. En nadert tot dezelfde niet, opdat gij die weg weten die gij gaan zult, want gij lieden zijt door die weg niet gegaan, gisteren en eergisteren. Jozua zeide ook tot het volk, heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. Desgelijks sprak Jozua tot de priesters, zeggende, neem de ark des verbonds op en gaat door voor het aangezicht van het volk. Zij dan namen de ark des verbonds op en zij gingen voor het aangezicht des volks. Want de Heere had tot Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Gij dan zult de priesteren die de ark des verbonds dragen gebieden, zeggende, wanneer gij lieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls, nadert herwaarts en hoor de woorden des Heren uw Gods. En verder zei Jozua, hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is. En dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Canaanieten en de Hethieten en de Hevieten en de Ferezieten en de Gergezieten en Amorieten en de Jebusieten. Ziet, de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde gaat door voor uw lieder aangezicht in de Jordaan. Nu dan neemt gij lieden uw 12 mannen uit de stam Israëls, uit iedere stam een man. Want het zal geschieden met dat de voetzolen der priesteren die de ark van de Heere der ganse aarde dragen in het water van de Jordaan zullen rusten. Zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden. Te weten de wateren die van boven aflieten. En zij zullen op een hoop blijven staan. En het geschiedde toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan. Zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. En als zij die de ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren. En de voeten der priesteren dragende de ark ingedoopt waren in het uiterste van het water. De Jordaan nu was vol al de dagen des oogstes aan al haar oevers. Zo stonden de wateren die van boven afkwamen. Zij rezen op een hoop, zeer verre van de stad Adam af, die ter zijde van Sartan ligt en die naar de zee de slakke velds, te weten de Zuidzee, afliepen. Vergingen. Zij werden afgesneden. Toen trok het volk over tegenover Jericho, maar de priesters die de ark des verbonds des Heren droegen, stonden stevast op het droge in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over op het droge totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Dan lees ik ook nog even van hoofdstuk 4, vers 18 en 19. Dat hoort er eigenlijk nog bij, eigenlijk heel hoofdstuk 4. Maar... En het geschiedde toen de priesters die de ark des verbonds des Heren droegen, uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren en de voetzolen der priesteren afgetrokken waren tot op het droge. Zo keerde de wateren van de Jordaan weder in hun plaats. En gingen als gisteren en eergisteren aan al haar oevers. Het volk nu was de 10e der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. En zij legerden zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. Nou, dat is een heel verhaal. En ik lees het even omdat ik niet alle versen stuk voor stuk ga doornemen. Kijk, wat je vaak in de schrift ziet, ook in dit verhaal. Is dat er iets aangekondigd wordt van zo moet het gebeuren. En daarna lees je ook dat het zo gebeurt. Ja, en eigenlijk zit je natuurlijk 2 keer hetzelfde te lezen. Ik denk Ik weet niet zo heel veel meer van school. Dat heb ik een beetje verdrongen natuurlijk. Maar ik denk als mijn leraar Nederlands toentertijd, als ik zijn dergelijk opstel had gemaakt, hè, waar twee of drie keer hetzelfde in staat, dat dan hadden ze daar toch wel iets van gevonden. Maar de Bijbel heeft er geen problemen mee. Je vindt het bijvoorbeeld in de geschiedenis van Jozef. Hè, Jozef die een droom droomde. Of staat er ook, hè, een droom droomde. Dat had ik ook niet mogen zeggen, denk ik, van mijn leraar Nederlands. Maar die droomde een droom of een ander droomde een droom. Ja, en dan ging degene die gedroomd had de droom vertellen. En daarna werd die nog eens uitgelegd. Of bij Daniel bijvoorbeeld. Dat degene die gedroomd had niet meer wist of niet wilde zeggen wat hij gedroomd had. En dat het op die manier ging. Dat Daniel de droom ging vertellen. Dus eerst werd er verteld wat er gedroomd was. En vervolgens werd er dan ook nog eens een keer uitgelegd wat dan de betekenis daarvan is. Nou, hier vind je, het is niet helemaal te vergelijken, maar hier vind je wel iets soortgelijks. Er wordt gezegd hoe er door de Jordaan getrokken moet worden, hoe die doortocht moet plaatsvinden. Ja, en vervolgens vind je dan beschreven hoe het daadwerkelijk gebeurt. We zijn in het boek Jozua. Daar heb ik dan vorige keer wel wat dingen over gezegd, om het in een context te plaatsen. Hè. Waar gaat het boek Jozua over? Nou, dit hoofdstuk vangt ook aan met de naam Jozua. En ik heb vorige keer gezegd, ja, Jozua, dat is dus exact dezelfde naam als Joshua of Jehoshua. En in het Grieks is dat Jezus. De twee keren dat we Jozua, deze Jozua dus, vermeld vinden in het Nieuwe Testament, is dat gewoon in de grondtekst, in het Grieks, exact hetzelfde woord als we op vele andere plaatsen vertaald vinden met Jezus, Jezus in het Grieks. Ja, dus die twee die komen nogal overeen. Dat betekent ook niet alleen om zijn naam, maar ook om heel wat andere zaken waar we het vorige keer over hebben gehad. Dat deze Jozua een type is van de ware Jozua, de ware Joshua, oftewel Jezus, zoals wij hem meestal noemen, Heer Jezus. Jozua, dat is degene die hier het volk in het beloofde land gaat brengen. Hij is de overste leidsman van het volk. Dat was Mozes overigens ook, de overste leidsman van het volk. Maar deze Jozua is de overste leidsman en voleinder. He, want hij voleindigt iets wat Mozes begonnen is. En ik hoop dat jullie de dubbelzinnigheid herkennen. Want Hebreeën 12 zegt over Jezus dat hij de overste leidsman en voleinder is van het geloof. Nou, daar is deze Jozua dus een type van. En ik meen dat we, ja, vorige keer heb ik ook iets dergelijks gezegd over hoofdstuk 1. Oh. Hier staat in de vertaling, ik weet niet hoe dat in andere vertalingen is, dat heb ik niet nagekeken, maar hier staat Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op. En ik heb toen op Jozua 1 gewezen, dat daar staat, niet maakte zich op, hij stond vroeg op. Volgens mij heb ik toen ook gezegd, ik vind dat wel een missen van de vertalers, maar misschien moet ik dat terugnemen. Ik weet niet wat opmaken betekende 400 jaar geleden toen de Statenvertaling tot stand kwam. Misschien was dat wel bedoelde men daar wel gewoon mee dat hij opstond. Ik zou niet weten wat ze er anders mee bedoelen eigenlijk. Maar ja, wij. Het
staat wel in de herziening.
Ja? Opstaan, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dan hebben ze dat goed herzien. Maar wellicht dat in 1600, rond 1600, toen de Statenvertaling tot stand kwam, dat het. Dan zal het ook ongetwijfeld het opmaken, zich opmaken, dat dat opstaan aanduidt. Alleen wij hebben tegenwoordig iets andere ideeën bij opmaken. Zeker 's morgens vroeg.
Ja.
Nee, maar Jozua stond 's morgens vroeg op. Ja, en ook dat is natuurlijk een verwijzing naar hem die ook eens vroeg opstond. Enkele duizenden jaren later. Johannes 20 bijvoorbeeld, hè, op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. En dat was zo omdat de Heer inderdaad vroeg op was gestaan. Vroeger dan alle anderen, want degenen die tot het graf kwamen, die vonden het graf allemaal leeg. Ik heb er een plaatje bij gedaan van een weggewentelde steen. En zojuist las ik ook nog even hoofdstuk 4, vers 18 en 19 mee. En in vers 19 zie je dat het volk Israël de Jordaan doorgetrokken is. En zij doen dat, daar komen we straks op, vanaf Sittim. En ze komen aan in Gilgal. En dat Gilgal, dat woord Gilgal, dat betekent wiel of rad. Of het heeft met wentelen te maken. He, zoals die steen bij dat graf weggewenteld werd of omgewenteld werd. Of ja, gewoon weggerold is. Ja, daar heeft dat Gilgal alles mee te maken. Dus, en ik zeg dat omdat het Gilgal in dit boek, Jozua, maar ook op andere plaatsen in de schrift, ja, toch wel vaak voorkomt. Gilgal. Dus als je Gilgal in de schrift ziet, moet je altijd denken aan dat wiel. Een wiel is eigenlijk ook een cyclus. Het draait. Dus als het rond is, komt daar een nieuwe cyclus. En daarmee is het natuurlijk een beeld van wedergeboorte ook. Jullie niet natuurlijk, maar ik zou zeggen, wij weten dat meestal niet meer. Maar als je Google maar eens op het rad van wedergeboorte of iets dergelijks, dan kom je terecht bij allerlei filosofische leringen, het boeddhisme. Die kennen dat namelijk nog wel, het rad van de wedergeboorte. Ik krijg hele mooie plaatjes van allerlei raderen en allerlei filosofieën daaromtrent. Maar ja, dat heeft een oorsprong. En aangezien de oorsprong van alles God is en zijn woord, ja, heeft men, geloof ik, dat men het uiteindelijk daar vandaan heeft natuurlijk. Want dat is de oorsprong. En in de schrift vind je die gedachte al, van dat Gilgal, van dat wiel, van dat rad, het omwentelen. De nieuwe cyclus. Spreekt dus van wedergeboorte en nieuw leven. Ja, we gaan toch even telkens even op die woorden inzoomen, want dat is vooral in die eerste paar versen erg belangrijk. Een van de volgende dingen die we daar vinden is dat zij vertrokken vanaf Sittim. En ook daar hebben we het vorige keer even over gehad. Omdat Sittim was een plaatsje, laat ik dat dan als eerste zeggen. Nee, laat ik dat niet als eerste zeggen. Daar kom ik straks nog op. Sittim is het, was ook het hout. Sittim-hout was ook het hout dat gebruikt werd in de tabernakel. Bijvoorbeeld voor het maken van de ark van het verbond die we in deze geschiedenis tegenkomen. En in de tabernakel vinden we een aantal attributen die waren gemaakt van sittimhout. Hout is uit de aarde aards, vergankelijk spul. Alleen dat werd in die tabernakel werd dat overtrokken met goud, inderdaad. En goudverf weet ik niet. Maar. En soms met koper. Maar het werd in ieder geval. Je zag dat vergankelijke hout zag je niet meer. Alles wat je zag was goud. Dus allemaal goud wat daar blonk. Ja, en koper. Maar dat lijkt er toch verdacht veel op. Maar in ieder geval werd dat vergankelijke werd weggedaan. En dat werd overtrokken met goud. Een beeld van vergankelijkheid. Wat onvergankelijkheid aandoet. Ook weer een beeld van wedergeboorte zou je kunnen zeggen. Nieuw leven. En daar is dat Sittim hout, maar ook het plaatsje Sittim, is daar een beeld van. Ja, ik heb vorige keer kreeg ik een vraag. Ik weet niet of dat on the record was of off the record. Maar dat ging in ieder geval over dat sittimhout. Wat in veel vertalingen acacia hout met acacia hout wordt vertaald. En toen zei ik van... Ja, voor mij is het gewoon sittimhout. Want dat is wat er staat. Maar het kan natuurlijk best zo zijn... Dat men later dat sittim, of hoe dat ook heet... Dat men dat later acacia is gaan noemen. En... dat inderdaad die attributen in de tabernakel waren gemaakt van acaciahout. Alleen, als je het zo gaat vertalen, dan zie je de oorsprong van dat woord niet meer. En de oorsprong van dat woord, dat is sittim. En dat is niet voor niks. Want dat sittim... Het is dit woordje wat we vinden, al die... Al die woorden hebben ze een strong codering gegeven, een uniek nummer. En dit woordje shittim, dat is het woord wat we vinden in Jozua 3 vers 1. Maar dat woord is verwant met dit woord bijvoorbeeld. En dit woord, je ziet hier, het is Engels, maar je ziet hier, ik heb gewoon even een print screentje gemaakt, dat het heeft te maken met haat en tegenstand, oppose. Tegenstand tegen. En hier zelfs met Satan. De aanklager, accuse, adversary, resist, is ook de tegenstand. En, ja, de tegenstander, de aanklager. Zo wordt hij ook in de schrift genoemd. Maar daar is dat woord dus van afgeleid, dat zit hem. En als het volk hier onder leiding van Jozua reist van zit hem naar Gilgal, ja, dan is dat een beeld van wedergeboorte. Vanuit de ene positie naar de andere positie. Vanuit het oude naar het nieuwe. Vanuit het vergankelijke naar het onvergankelijke. Onvergankelijke. Vanuit Shittim. Ja, we hebben vorige keer ook...
Ja.
Ja. Even met... Ja, met het Engelse shit te maken en... scheiden en afscheiden.
Scheiden.
Nee, daar hou jij niet van, dat weet ik. Van scheiden en afscheiden. En van, ja, van het vergankelijke, vanuit het, of moet ik zeggen, vanuit het rijk van de tegenstander, in het rijk van degene met de weggewentelde steen. Uit het rijk van Satan overgezet worden in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Nou, daar spreekt dat dus allemaal van. Dat wordt hier in dat ene zinnetje ook schitterend uitgebeeld. Maar als je daar acacia van maakt, ja, dan kom je daar niet op. Dus daarom hou ik het toch maar bij sittimhout.
Het staat er ook.
Ja, het staat er ook gewoon. Ja, ja, en het lijkt niet eens... Het lijkt... Shittim lijkt niet eens op acacia, zou ik zeggen. Maar het kan ongetwijfeld dat men later dat hout... Dat men die boom of... ik weet niet eens of het echt een boom is, een struik... Een boomachtige struik, dan hou ik het veilig. Maar dat men die later ook acacia is gaan noemen, dat weet ik niet. Maar we doen bijbelstudie, dus wat we onderzoeken zijn de woorden van God. En hier staat sittim. Nou, zij onder leiding van Jozua waren ze die 's morgens vroeg was opgestaan. Reizen zij van sittim en kwamen tot aan de Jordaan. En later lezen we dat ze de Jordaan overgetrokken zijn en in Gilgal zijn aangekomen. En zij vernachten al daar, eer zij overtrokken. De Jordaan, kreeg ik vorige keer ook een vraag over. Komt dat voor dan in de Bijbel, de doodsjordaan? Nou, het komt wel voor in onze liederen, of het echt als woord komt het niet echt voor in de Bijbel, zeg maar, het woord doodsjordaan of Jordaan des doods of iets dergelijks. Tenminste, ik heb het niet gevonden. Maar wat dat woord Jordaan betekent, het betekent stromend of rivier. Nou, dat ligt nogal voor de hand natuurlijk. Maar ook afdalend. Ja, maar dat is ook wat een rivier over het algemeen doet. Stroomopwaarts stromen wordt wat lastiger en een rivier daalt af. Dus... Maar dat heeft met, dit woord, met die code 33H voor Hebreeuws, 3383. Het is afgeleid van 3381, voor degene die dat eens na willen zoeken. En dat woord is afdalen, of neerwaarts gaan. Maar dat is natuurlijk ook weer een uitbeelding van het afdalen in de dood. Daar had ik heel wat voorbeelden van kunnen geven, maar zoek die zelf maar naar. Ook in de psalmen wordt bijvoorbeeld gesproken van het afdalen in de afgrond, het neerdalen in het dodenrijk. Daar spreekt het dus ook van. Vandaar waarschijnlijk dat woord doodsjordaan in liederen en in uitdrukkingen. Dat is, het is in ieder geval niet voor niks. Dus men kende waarschijnlijk de makers van dat soort liederen kenden toch de typologie erachter. Wat wel een mooi is, is dat Johannes, de doper, die doopte specifiek in de Jordaan. In Matthäus 3 vind je dat. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonde beleden. Die doop in water is natuurlijk ook een beeld van, ook dat is typologie, het is een beeld van hogere zaken, van diepere dingen. En in Romeinen 6 vinden we bijvoorbeeld dat Paulus dat uitlegt. Hij zegt, weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, hier gaat het om geestelijke dingen, hier gaat het niet over in water gedoopt, hier gaat het over gedoopt zijn, ondergedompeld zijn, figuurlijk, hè, één geworden met Christus Jezus. Of weten jullie niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Zoals Johannes de Doper doopte in de Jordaan, zo zijn wij niet in de Jordaan gedoopt, ook niet in water, maar in Christus Jezus. Geestelijk, één geworden met hem. Ondergegaan met hem. En dus ook in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn met hem gestorven. Dus de oude mens, daar is mee afgerekend, die is dood. Wij zijn dan met hem begraven door de doop, niet de doop in water. Ik zeg het erbij, want ik heb het talloze keren gehoord vroeger. Dan werd er iemand gedoopt en dan werd dit vers voorgelezen. Maar dat is prima. Maar om uit te leggen waar die doop een beeld van is, is natuurlijk een schitterend vers om dat uit te leggen. Maar wat men hier dan vaak in las, was dat, dat je daar in dat water op dat moment in Christus Jezus gedoopt werd en dat we daar met hem begraven werden door de doop in de dood. Nou, maar zo is het niet. Het een is een uitbeelding van het ander. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in Christus Jezus, want dat staat in het vorige vers, dus in het verband. Hè? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Nou ja, als je dit gelezen hebt, dan moet je weten van, nou, wij zijn dood, maar we zijn in ieder geval gestorven met hem. En dood, begraven in zijn doop en in zijn dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt, tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Die mensen die door Johannes de Doper gedoopt werden, die moesten niet onder water blijven in de Jordaan, die kwamen daar weer uit. En daar is natuurlijk dat laatste, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt, hè, uit de wateren, de doodswateren weer is opgestaan, tot heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in de nieuwheid van leven of in een nieuw leven zouden wandelen. Namelijk dat nieuwe leven dat hij aan het licht bracht. Nou, daar is die doop een beeld van, daar is het doorgaan door de Jordaan een beeld van, hè, die doodsjordaan, om dat woord dan toch maar te gebruiken. Hè, want daar kwam het volk Israël ook weer uit. Dat was ook de bedoeling. In 1 Korinthe 10 vind je zelfs nog over het volk Israël. dat zij die, het volk Israël trok niet door de Jordaan, maar door de Schelfzee. Hè, waar God ook de wateren van de Schelfzee spleet, zodat ze een droge doortocht hadden. In 1 Korinthe 10 lees je ook dat het volk Israël in de zee gedoopt werd. In Mozes werden ze gedoopt, in de zee. Dat is allemaal natuurlijk wel typologisch taalgebruik, figuurlijk, hè, met een diepere betekenis. Maar die woorden worden daar wel gebruikt. En voordat jullie zeggen van ja, maar het volk Israël werd gedoopt. Hè, en als je in water gaat, dan ga je onder. En wat we hier lezen in Jozua 3, was dat ze een droge doortocht hadden. Dus van, ja, dat lezen van het volk Israël en de Schelfzee ook. Maar toch zegt Paulus in 1 Korinthe 10 dat ze in de zee gedoopt zijn. Ja, zij vernachten al daar. En eer zij overtrokken. Dat, nou, dat vernachten, de nacht is een beeld van onze tijd. Daar heb ik vorige keer ook iets over gezegd. Ik zit nu hard te denken welke tekst ik toen aanhaalde. Volgens mij Romeinen 13. Ik weet het vers niet. Volgens mij is het vers 12. De nacht vordert en de dag is nabij. Iets dergelijks staat. De nacht, wij leven in de nacht en de dag des Heren namelijk, die is aanstaande. Die komt naderbij. Nou, is hij overtrokken? Dat heb ik nog eens opgezocht in de King James. Daar staat zoiets als before they passed over. Maar weet je, jullie weten vast wel wat in het Engels pass over is, toch? Dat is Pasen. En dat is ook weer opstanding. Dus ja, dat heeft... Alles hier in de schriftgedeelte wijst op hem die dood was, maar opstond uit de dood. Het geschiedde dat, vers 2, het geschiedde dat de amplieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen. Ook hier weer, die 3 dagen, vonden we ook al in hoofdstuk 1, vers 11 meen ik. Ja. Nou ja, die 3 dagen, ja, dat heeft geen toelichting meer nodig. Dat vinden we zo vaak in de schrift. Pak een concordantie, zoek 3 dagen op. Dan spreken we elkaar over een paar maanden wel weer. Want dat zijn er nogal wat. Hè? Ik heb dat wel eens gedaan en toen dacht ik van ja, die kan ik niet allemaal. En ook nog eens als je gaat tellen, hè, de dag, dus andere dagen en dan de volgende dag. Nou, dan... Ja, dan, ik wil zeggen, dat is helemaal een gebed zonder end, maar dat is echt een principe wat je telkens maar weer terugvindt vindt in de schrift. En zij geboden het volk, vers 3, zij geboden het volk, zeggen, wanneer gij de ark des verbonds des Heren uw God ziet, en de Levitische priesters, dezelfde dragen, enzovoort. Maar hier vinden we dus in die geschiedenis de ark van het verbond. Daar zullen jullie niet allemaal bij geweest zijn, maar wij hebben wel eens tamelijk uitgebreid stilgestaan bij de ark van het verbond. En ook bij de tabernakel waarin de ark van het verbond stond. En ik zei net al, de ark van het verbond, die was gemaakt van hout, van dat sittimhout, en inderdaad overtrokken met goud. Dus onvergankelijkheid, dat vergankelijkheid aandeed. En ja, met name die ark is echt een schitterend type van Christus, van de opgewekte Christus. Hij die kwam als mens, stierf en onvergankelijk leven ontving en ook aan het licht bracht. Die ark van het verbond stond in het allerheiligste vertrek van die tabernakel. Er volgens mij nog een plaatje van. Ja. Dat is die grote tent daar in de woestijn. Dat is de tabernakel. Maar achterin was een... dat kun je niet zien, want het was verborgen. Dat is ook de bedoeling. Achterin dat... In die tabernakel, dus in die tent die je daar ziet staan. Daar waren... In die tent die je ziet staan... ik zal het even aanwijzen. Dan bedoel ik deze tent. Daar waren 2 vertrekken. De eerste was het heilige en de tweede was het heilige der heiligen. In het heilige stonden een aantal attributen, maar in het heilige der heiligen stond één ding, één attribuut. En dat was die ark van het verbond. Deze ark van het verbond dus, waar het hier over gaat. Alleen deze ark van het verbond, als men daarmee op reis ging, dan deed men dat zoals je hier ziet op het plaatje. Die tabernakel was portable, oftewel die kon men afbreken en als men een standplaats aandeed waar men enige tijd verbleef, dan werd het hele bouwwerk opgezet en werden de, allemaal beschreven hoor, in de schrift, werden de 12 stammen daar omheen gegroepeerd in bepaalde orde, bepaalde rangorde. Is allemaal voorgeschreven. Die ark van het verbond was ook, was eigenlijk het pronkstuk in de tabernakel. En had ook een rol op de grote verzoendag. Dat was de enige dag in het jaar dat de hoge priester, die je hier op het plaatje ziet, inging in dat heiligdom. En bloed van offerdieren sprenkelde voor de ark van het verbond en ook op het deksel. Wat ook weer een apart verhaal is, wat wij meestal het verzoendeksel noemen. En de Hebreeënbrief legt uit dat het ingaan van die priester op grote verzoendag, eenmaal per jaar, een beeld is van het ingaan van de opgewekte Christus, onze hoge priester, eenmaal. En dan niet per jaar, maar eenmaal. Daar is dat een beeld van. En daarom ging deze hoge priester eenmaal per jaar in dat heiligdom om verzoening te doen voor de zonde van het volk. En dat deed Christus ook. Eenmaal ging hij het heiligdom in. Want het heilige der heiligen is een beeld van de hemel. Hij ging de hemel in en bracht daar, om dat taalgebruik aan te houden, verzoening voor de zonde van het volk tot stand. Daar zit veel meer achter, daar hebben we toen ook tamelijk uitgebreid over gehad. Overigens was in deze ark van het verbond, daar bevonden zich de twee stenen tafelen met de 10 woorden van God. Dus zeg maar wat wij de 10 geboden noemen. De 2 stenen tafelen, die zaten dus in de ark. En als die ark van het verbond een type is van Christus, en die stenen tafel bevonden zich daarin, dan is dat die stenen tafel in die ark is een uitbeelding van het woord van God wat hij in zich had, in zijn hart had, waar hij uit leefde. Een beeld, om het als kort en samenvattend te zeggen, een beeld van het geloof van Christus. Namelijk geloof in het woord van zijn God en Vader. Nou, die ark van het verbond, die zag niemand. Die was dus ook verborgen, net als Christus verborgen is in dat heiligdom. En slechts eenmaal per jaar ging daar de hoge priester binnen. En als men met die ark op reis ging, dan bleef hij ook verborgen. Want men deed daar een hemelsblauw kleed overheen. Dat is natuurlijk allemaal typologie. Christus verborgen in de hemel, hemelsblauw kleed, waaronder die ark van het verbond verborgen was. Nou, daar spreekt dan in Vogelvlucht de ark van het verbond over. Maar nogmaals, daar hebben we het wel eens wat uitgebreider over gehad. Dus mocht jullie daar interesse in hebben, dan is het allemaal na te luisteren. In deze optocht, om het zo te noemen, ging de ark van het verbond voorop. He, ook een beeld van Christus, die de voorste is, de eerste. De eerste die door de dood heen ging en daar aan de andere kant, aan gene zijde, zeg maar, weer uitkwam. He, de eersteling, de eerste uit de opstanding van de doden. En hij is natuurlijk ook onze eerste, ons hoofd. En dat beeldt het natuurlijk ook uit dat die ark hier vooraan gaat. In hoofdstuk 6, Dat is de verwoesting van Jericho. Ik denk dat we daar dan ook nog wel een keer op komen. Ging ook die ark vooraan. En het volk liep achter de ark aan, rondjes om de stad Jericho. Zij geboden het volk, vers 3, wanneer gij de ark van het verbond des Heeren uw God ziet, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijs gij lieden ook van uw plaats en volg haar na. Laten we dat nog voor de pauze doen. Die Levitische priesters. Daar is wel wat mee aan de hand, hoor, in de schrift. Daar is best wel veel mee aan de hand. Ik heb dat allemaal nog eens na zitten zoeken, maar het is ook meer dan ik nu ga vertellen. Maar met Levi, de stam Levi, want daar kwamen die Levitische priesters uit, daar is sowieso natuurlijk heel veel bijzonders mee aan de hand. Want zij werden uitverkoren, uitgekozen. Zij waren degene die het gouden kalf niet hadden aangebeden. Of in ieder geval zei Mozes na dat debakel met het gouden kalf, van ieder die Jahwe toebehoort, ieder die de Heer toebehoort, komt tot mij. En dan staat er, en tot hem verzamelden de zonen van Levi, zoiets eigenlijk staat er. Dus zij behoorden Jahwe toe. Ik laat nu één versie, maar hier zou ik er echt heel veel van kunnen laten zien, die iets dergelijks beschrijven over de Levieten of de stam van Levi. Maar er staat er in die tijd, zonderde de Heere de stam Levi af om de ark van het verbond van de Heer te dragen. Nou, dat hebben we hier gezien in Jozua 3. Om voor het aangezicht van de Heer te staan, om hem te dienen en om in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Daarom heeft Levi geen aandeel of erfelijk bezit met zijn broeders, namelijk de andere stammen van Israël. Jahwe, de Heere zelf, is zijn erfelijk bezit. Lotsdeel staat er letterlijk, of aandeel, lotsdeel. Zoals Jahwe, uw God, tot hem gesproken heeft. Nou, die Levitische priesters, die zijn natuurlijk ook ergens een beeld van, een type. Ja, we hebben het over over Jozua gehad, we hebben het over Sittim gehad, we hebben het over de Jordaan gehad, het overtrekken, de ark van het verbond, en nu de Levitische priesters. Ze waren uit Israël, maar ze hadden geen deel aan Israël. Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 15, ze delen in de geestelijke goederen van Israël, maar ze worden niet tot Israël gerekend. Ze delen in Israël, dat zal ik straks ook laten zien. De Levieten, de stam van Levi, de Levitische priesters, zij deelden in Israël, maar ze hadden hogere zegeningen. Ze delen niet in het land. De Levieten kregen geen land toegewezen. Alle stammen kregen land toegewezen, maar de Levieten niet. Dus ze deelden niet in het land van Israël, maar ze hadden wel deel aan de zegeningen en zelfs aan hogere zegeningen. Nou, als je het mij vraagt, is dat een beeld van de gemeente, de Ecclesia, die inderdaad, zoals Paulus dat in Romeinen 15 vers 27 zegt, deel heeft aan de geestelijke goederen van Israël. Hij zegt daar, de natieën hebben deel gekregen aan de geestelijke dingen of geestelijke goederen van Israël. Maar dan, hoger. Nou, om dat te visualiseren, want misschien hebben jullie geen idee waar ik het over heb, maar de 12 stammen van Israël kregen allemaal land. Hier zie je Asen, Naftali, Manasse, nou, enzovoorts. Als jullie daar allemaal gaan zitten, dan zien sommige mensen denk ik niks meer, heren en dames. Maar volgens mij kan het jullie niet veel schelen als ik het zo eens. De 12 stammen De 12 stammen kregen allemaal land toegewezen. Maar de stam van Levi kreeg dat niet. Fijn, pakken jullie die van jezelf maar even. Misschien handig. Die van jou ligt daar. De... Zeg je?
Ik heb gratis YouTube.
Ja. Blij dat ik dat weet.
Thank you.
Ja. Na deze kleine pauze pakken wij de draad weer op. De 12 stammen kregen allemaal een stuk land toegewezen. Ook dat vind je overigens in Jozua uitgebreid beschreven. Zeer uitgebreid in een aantal... Nee, fam. In twaalf delen werd dat land verdeeld. En die levieten, die kregen geen specifiek stuk land toegewezen, maar die kregen steden toegewezen. En die steden bevonden zich dus onder alle stammen van Israël. Ik had natuurlijk even op moeten zoeken hoeveel dat er precies waren. Heb ik niet gedaan, volgens mij ergens rond de 50 of 60. Maar als je wil, kan je in de pauze even alle rode stipjes hier tellen en dan weet je dat. Nee, ze kregen steden toegewezen onder het volk. Dus zij, inderdaad, zij deelden wel in Israël. Maar op hun waren toch wat andere principes van toepassing. Er waren bijvoorbeeld, dat weet ik wel, 6 vrijsteden in Israël. Dat zijn de... De blauwe stipjes, City of Refugees, staat hier. Dat waren 6 vrijsteden door heel Israël. 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere. En een vrijstad, ook dat is weer typologie. Het is wel een beetje veel, denk ik, vanmorgen. Maar jullie zijn al een beetje geoefend, dus dat moet wel lukken. Ze hadden 6 vrijsteden en een vrijstad... daarin heerste niet de koning, maar de hoge priester. En een vrijstad, daar kon je naartoe vluchten als je bijvoorbeeld iemand had gedood, maar niet met opzet. Dus een soort doodslag zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg. Maar de schrift noemt daar, in nummer 35 wordt het uitgebreid beschreven. En de schrift noemt er ook voorbeelden van. Bijvoorbeeld als iemand hout aan het hakken is en het ijzer vliegt van je bijl en raakt iemand anders aan het hoofd en die sterft. Dan kon normaal gesproken de bloedwreker, volgens het principe oog om oog, tand om tand, die had het recht om jou ook te doden onder de wet. Maar als het geen opzettelijke moord was, dan kon je als doodslager kon je vluchten naar een vrijstad. En daar was je veilig voor de bloedwreker. Dus als je iemand, als je een broeder in onwetendheid had vermoord, kon een Israëliet vluchten naar de vrijstad. Maar dat is precies wat Petrus zegt tegen zijn volksgenoten over de Heer Jezus. Broeders, jullie hebben het in onwetendheid gedaan. Ik weet dat jullie het in onwetendheid gedaan hebben, zegt hij in Handelingen 3, even een aantekening kijken, Handelingen 3 vers 17. Jullie hebben dat in onwetendheid gedaan en een Israëliet die in onwetendheid de Heer had, verantwoordelijk was voor de dood van zijn broeder, de Heer Jezus Christus, die kon vluchten naar de vrijstad, want daar is de hoge priester. Ook een beeld van de gemeente natuurlijk. Een Israëliet die in onwetendheid zijn Messias, zijn broeder, want dat was de Heer natuurlijk voor zijn volksgenoten. Een Israëliet die hem in onwetendheid verantwoordelijk was voor zijn dood, kon vluchten naar de vrijstad. En de vrijstad is een beeld van de gemeente en daar werd geen recht gesproken door de koning, maar daar heerste de hoge priester en die heerste in genade. Zoals hij ook He, want de troon waar de hoge priester op zit is een troon der genade. Hebreeën. De troon der genade. Nou, nog wat snelle feiten om het zo te noemen over die levieten. Nou, dat was ook de stam waaruit de hoge priester kwam. De stam van Levi. He, en die levitische priesters hier in Jozua 3 zijn een beeld van de Ecclesia. Die levitische priesters, eerst even. De levitische priesters, zij laten ze in Jozua 3, daar ben ik nu weer terug. Zij laten zich leiden door Jozua. Het is allemaal dubbelzinnig natuurlijk wat ik zeg. Zij laten zeggen, de Levitische priesters, beeld van de gemeente, beeld van de Ecclesia, laten zich leiden door Jozua, door Jezus. Zij fungeren als een eenheid, want ze dragen met elkaar die ark van het verbond. Zoals het lichaam van Christus, de gemeente, één lichaam is, weliswaar verschillende leden, maar het fungeert als eenheid. Zij houden de ark hoog. Wij verhogen de Heer Jezus Christus, maar de ark is ook hun hoofd. Ik zeg, dat is wellicht wat rare beeldspraak, maar die ark stak boven die priesters uit, hè, was boven hen, was hun hoofd, maar zij droegen net als wij ons hoofd op de schouders dragen, droegen zij ook die ark van het verbond op hun schouders. Zij droegen het hoofd, nou ja, de ark van het verbond, droegen de Levitische priesters op hun schouders. Zij gaan voor Israël door de Jordaan. Zij zijn eerstelingen. Daar wil ik na de pauze nog wat meer op inzoomen. Nee, dat was de laatste. Nou, nog wat feitjes over die levieten. Zoals ik al zei, dat was dus ook de stam waaruit de hoge priester voorkomt. Ja, het is wel... Het zou wellicht wat vreemd taalgebruik zijn om te zeggen dat Christus voortkomt uit de gemeente. Maar wordt in de schrift wel degelijk gesproken over hoofd en lichaam. En dat wij als lichaam de completering zijn, Efeze 1, de vervulling van hem. Daar wordt dus gezegd dat het hoofd niet compleet is zonder lichaam. Nou, die stam van Levi, een beeld van de gemeente, daaruit kwam die hoge priester voort. Hij was één met hen. Hij werd bij dezelfde naam genoemd. Hij was ook een leviet. Nou, wij worden ook naar Christus genoemd. Dan bedoel ik niet de term christenen, maar in de schrift is de Christus, hoofd en lichaam. Het verhaal over de levieten die niet voor het gouden kalf... hadden gebogen, had ik al genoemd. Ook een mooie. Tot slot. In nummer 17 staat een geschiedenis over de staf van Aaron die bloeide. Ik denk dat de meeste van jullie die wel kenden. Eigenlijk was de vraag, wie is de werkelijke hogepriester? Laat de ware hogepriester opstaan. En daar werden 12... Van elke stam werd daar een staf genomen. Werd daar een staf genomen. Dus er kwamen 12 staven op een hoop te liggen. Die werden gelegd in het heilige der heiligen voor de ark van het verbond. En de volgende dag bloeide de staf van Aaron. Als beeld, ja, en dan moet ik bijzeggen, die staf, er staat erbij, er zaten blaadjes aan, er zat bloesem aan, en er zaten vruchten aan, namelijk amandelen. En toen we het hadden over de tabernakel, enige tijd geleden inderdaad, toen heb ik ook gezegd, want de kandelaar, met al die mooie takken, was een gestileerde amandelboom. Want de amandelboom is de boom in die contraien van het Midden-Oosten die het eerste bloeit. Na de winter, wat een beeld is van de dood, is de amandelboom de eerste die leeft. Die nieuw leven die nieuw leven laat zien, die bloeit. Natuurlijk als beeld ook weer van Christus die als eersteling opstond uit de dood. Maar wat mij nog nooit eerder opgevallen was, en ik zat gisteren die geschiedenis nog eens door te lezen van die staf die bloeide in nummer 17. Daar staat niet dat Aarons staf stond voor Aaron. Er staat Aarons staf die stond voor het huis van Levi. Dus die staf is niet alleen maar een beeld van Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar ook van het huis van die hoge priester, van de levieten, van de hele stam. Nou, en typologisch is dat dus ook een beeld van de gemeente, van de ecclesia, die eerstelingen zijn in de schrift. Wij zullen, hij is de eersteling, maar wij worden op andere plaatsen de eerstelingen genoemd. Wij zijn degene die hem op betrekkelijk korte afstand, een dag of twee. Nee, dat niet, dat is Israël. Maar wij zijn degene die hem op korte afstand zullen volgen. En hij is de eersteling. Wij zijn de eerstelingen. Vorige keer hebben we volgens mij ook even over die eerstelingen broden gehad uit Leviticus. Maar die bloeiende staf stond dus niet alleen voor die hoge priester, voor Aaron, maar die stond echt voor het huis van Levi. Nou, die levieten, die bedienden de tempel, de tabernakel. Hè. Zij waren degene die daar de dienst verrichtten. Zij bedienden het huis van God. Nou, daarover vinden we het Nieuwe Testament ook meerdere keren gezegd. Hè. Weten jullie dan niet dat jullie lichamen een tempel zijn van de Heilige Geest? Nou, enzovoorts. Maar wat betreft de levieten wil ik het hier maar bij laten. En eerst koffie gaan drinken. En dan hebben we het na de pauze over het vervolg van Jozua 3.